Gemeente, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 23 en daarvan het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden, aan het oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden, in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Noemt u Psalm 23, vers 1. Schriftlezing voor het avontuur kunt u vinden in de eerste brief aan die van Korinthe, het 10e hoofdstuk van vers 14 tot en met 22, maar vooraf lezen u de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We hadden nu genoemd, zullen lezen 1 Korinthe 10, van vers 14 tot en met 22. Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker de dankzegging, die mijn dankzeggende zegenen, is niet enige gemeenschap des bloeds van Christus. Het brood dat wij breken, is dat niet enige gemeenschap des lichaams van Christus. Want één brood is het, zo zijn we velen één lichaam, wel weer alle eens broodsdeelachtig zijn. Ziet Israël, dat naar het vlees is, hebben we niet degene die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan, dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg, dat hetgeen de heiden offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker des duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij den Heren, zijn wij sterker dan hij. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijk geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 30 vers 2 en 3. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoed. Gij hebt het leven mij geschonken. Ik ben niet in de kuil gezonken. En het derde psalm zingt Gods gunstgenoten geeft, geeft lof den Heere die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid zij ter gedachtenis verbreid. Een ogenblik mogen ons doen beven, zijn gunst verduurt het eeuwige leven. 2 en 3 van Psalm 30. Verliefd hebben we deze avond te denken en aanvang te maken over de bediening van het heilige avondmaal, het sacrament, welke te sprake gebracht is in de belijdenis des geloofs, zoals dat in het verwoord van God verwoord, dan wordt uitgedragen. En we hebben dat dan ook zo wel een kleine tijd geleden, dan hebben we dat gehad en je zou kunnen zeggen, het is als een nabetrachting. Wanneer bij de ene dienst was er bij dankzij van het heilige avondmaal is opgevolgd wat er op die zondagmorgen geschieden en we eigenlijk dan maar bijna stilgestaan bij wat er in de nabetrachting is en eigenlijk ontleenteren in dit sacrament een nabetrachting tot een overdenking ook weer in dit avontuur. En eigenlijk dan heeft het ons mee te nemen naar de omstandigheden waarin het dan gegeven is. We zijn hier op de woestijn. Ik kijk net nog even naar Psalm 56. Wat heb ik dan opgegeven? En dan zie ik, weet wel hoe zwerven moeten op hier op den aard. En we hebben het al genoemd in onze gebeden dat we hier de reis hebben te maken. En dat er een zwerven en dat er een doorgang is door het leven heen. Waarin het dan zegt dat er ook veel moeite zijn. En als ik dan zeg, we hebben dan van de Heer toch enige genoegens. Dan noem ik zeker dan ook een maaltijd. Wanneer wij van de week, en dat komt niet zoveel vaak voor, met vrienden dan samengekomen zijn in een bepaalde gelegenheid. Dan kunnen wij denken dat er in de gewone maaltijd een sfeer kan wezen waarin je kunt zeggen, het is goed dat wij weinig eventjes bij elkaar geweest zijn. En dat wij dan deze gedenking van zoveel tijd in een werk staan. Dan had het eigenlijk dan ook misschien dan ook wel goed is geweest. Vooral als je dan zo steeds in die moeite verkeert en zo in die problemen bent en dat je dan zo met de strijd te maken hebt en dat je zo met zoveel verdrietige dingen in je leven te maken hebt, dat je dan als enigszins gemeenschap met elkaar hebt, met vrienden en bekenden. Of met de huisgenoten, of met kerkgenoten, dat je zegt enigszins de gemeenschap hebt. En dan wordt het eigenlijk dan steeds in de schrift bedoeld, in een maaltijd waarin een liefdemaaltijd bereid is geworden. En eigenlijk ten ik te denken dat deze weer de woestijn het heeft eer toe gedaan. En toen heeft de in die woestijn een maaltijd gegeven. Een vreugdemaal, een liefdemaal. Een maal waar blijdschap is. Ja, in het midden van de woestijn tijdens het omzwerven hier in de tijd met al zijn moeite strijd. Waar je eigenlijk ook wel weer terug kan denken aan Psalm 23, wanneer de God des heils ons tot een herder hebt te zijn, dat er dan in het midden van die tegenpartij dus dan een maaltijd wordt aangericht en ons hoofd wordt vet gemaakt met olie en dat het zo ook dan tot de vreugde geweest is. Ja, voor degene die in die vette maaltijd zijn spijzer kreeg en zijn drank heb gekregen. Nou ja, wat heeft de Heer dan verordineerd? En de Heer heeft verordineerd in die woestijn. Nou, ik kijk naar een offer. Naar de offer. En ik kijk naar de hemel. En ik ben in die woestijn. En dan zie ik dat het gaat regenen. Het gaat regenen. In de woestijn gaat het regenen. Nou, u zegt, dominee, dat komt 1 keer in de 10 jaar voor. Of in de 3 jaar voor. Dat heb ik niet nagekeken. Hoe komt u er nou bij dat het regent in de woestijn? Want het is een woestijn. En als het dan één keer in een jaar gaat regenen, dan gaat die woestijn bloeien. Nou, daar zou ook een preek over te houden zijn. Nou goed, moet je bij de oude nog maar eens een keertje lezen dan. De woestijn, die bloeit. Nou ja, dat kan alleen als dat Christus is. Want alles wat er buiten is, dat is woestijn. En wanneer Christus er is, dan gaat de woestijn bloeien. Van de weldaden en welke in Christus Jezus te wezen. Een geestelijke gemeenschap met de borg en de middelaar. Daaruit vloeit dan de zegeningen en de weldaden in overvloed. Maar ik heb hier aan te denken. En wanneer het is dat je zegt, ik spreek over regen. En ik kijk omhoog, dan weten de kinderen het gelijk al. Elke dag, daar gingen ze uit, buiten de tent, en dan raapten ze de regen op. Oh, dominee, ik weet het al. Het manna, het hemelse brood.
En dan het tweede te noemen, dat in het Pascha de gehouden is, dan zie ik een offerande. Dat offerande, en als ik het dan maar ja mag bepalen bij deze offerande, dan zie ik een lam. Brood. En bloed. Brood en bloed. Nou ja, daar weet je het in één keer natuurlijk wel, hè, de besnijder is. Besnijder is, de geestelijke besnijder is. En ik kan dan denken dan aan het Pascha, waarin het Oude Testament twee sacramenten heeft, welke hier in de woestijn, ja, een inlijving in de kerk en het verbod op te wezen en een inblijving in de kerk is, het heilige, oh nee, Pascha. Oude Testament. Nou ja, de Nieuwe Testamentische kerk dan. Ja, die dominee, die zit er toch zeker niet in de woestijn. Ken u zelf, dan weet u het. En als dan het woord te geloven, dan weet je het wel dat die beneden niet is. Dus ook in deze kerk, deze omstandigheden waarin de Nieuw-Testamentische kerk het verkeren, dan is het in een vreemdingschap, waar het in het Oude Testament de beelden zijn van een woestijn. Nou, dan laat de Heer ze zeker omkomen. Nou, geloof mij niet hoor. Geloof het niet, want de Heer die heeft niet gezegd dat hij de rechtvaardige verlaten gezien heeft en zijn zaad zoekende brood. Nooit en ten nimmer zal de Heer zijn kerk doen omkomen, laten omkomen. Ze worden door het woord gevoed, onder de prediking gevoed, in Gods huis gevoed. En ook door de sacramenten. Nou, vanmorgen de was dat dan, heb je er ook van genoten. Ja, die kindertjes, dat was toch even mooi. En die ene, dat was toch al 8 maand. Ik keek zo overschoot van de moeder de kerk in. Nou, dat was toch prachtig. En misschien heeft het ook nog wel naar u gelachen. En de kleine kinderen vinden het ook heel prachtig dat ze dat hebben gezien. En die baby's. Maar ja, als ik er dan dus aan denk dat dus het sacrament er is, en ik dan zeg ik van het heilige avondmaal, ja, dat hebben we ook gezien. Nou, dan verklap ik eigenlijk gelijk het geheim. Want het is eigenlijk best wel moeilijk, vind je niet? Maar als je het ziet, hè, als je het ziet en je hoort ervan, maar als je het ziet, dan is het ietsje anders. De kinderen hebben het gezien. Nou ja, als ik tegen die kinderen zeg, wilt u dan de leer van de sacrament eens verklaren? Nou, daar begin ik dan maar niet aan. Maar ze hebben het wel gezien. Die kindertjes dan bij de doop. En vorige week, toen was het avondmaal er. Nou, eigenlijk dan zou ik best zeggen, misschien is het dan wel ietsje makkelijker nu om te begrijpen. Nee hoor, begrijpen doe ik het niet. Maar ik heb het wel gezien. En als ik dan daarvan zie dat de Heer dus dat zien, dat wil dus zeggen een zichtbaar evangelie. Maar ik heb wel het woord nodig. Ik kan het wel zien, maar als ik daar geen woord heb, dan weet ik niet wat het betekent. Dus nou gaat de kinderen, die hebben nou de doop gezien en die loopt met zij en loopt met hen terug naar huis. En dan zeggen die kinderen tegen u pa en moe, wat betekent dat nou eigenlijk? Nou ja, dan gaat vader of moeder gaat het uitleggen. Dus er is een woord voor nodig om het ons uit te leggen. Woord en zien. Hoorbaar evangelie en zichtbaar evangelie. En op die betekenis heb in te gaan, dan zit er eigenlijk een grote diepte in. Kun u zeggen, ja, hoe diep het water is van de oceaan?
Nee.
Kun u dan zeggen, ja, hoe diep dat de oceaan van Gods genade is en van Gods eeuwige liefde? Dat kan ik niet zeggen. Daar begin ik dan eigenlijk ook niet aan. Maar als ik naar deze vraag ga kijken, dan zie ik wel dat het avondmaal dat God verordend en vermaand heeft, wijst op de enige offerande van Christus. Dus dat brengt ons naar het kruis toe. Dat kunt u eigenlijk nog wel herinneren. Het evangelie van het kruis, dat woord. En de sacramenten wijzen ons naar het kruis toe. En die brengt het kruis dichtbij. En ons dichtbij het kruis. Nou ja, mijn vrouw had er een gesprek over hoe het daar op Golgotha uitzag. Maar ja, is het nou wel een berg of is het nou niet een berg? Ligt het langs de kant van de berg of is het een hoofdschedel? Maakt niet uit. Maar als ik dan zeg bij het kruis en bij het kruis en dan moet het gebracht worden, anders is het abuis. Dus de Heer komt met zijn kruis. En dan zei ik ga er niet naar eten, Israël. Maar God komt met zijn kruis in de prediking en van het diepere woord Gods. En hij wil dat het geloofd te worden. En als ik dan aan het kruis zie, dan zie ik een man. En dat is de man van Sparta. En die is verzonken in zijn bloed. Het bloed van het Oude Testament. Nee, het bloed des verbonds. Het testament dat in zijn bloed verzegeld is. Waarmee Christus gestorven is. En hier heeft te spreken en zegt dan. Sacramenteel dus dan. Of door het woord van God. Dan zegt en spreekt dan. Dat ik door dat bloed van Jezus alleen gewassen kan worden van al mijn zonden. Golgotha. Dat kan zeker in een preek niet gemist worden. Golgotha. En aan het kruis, daar hangt hij. En dan lees ik in het formulier. En nog veel meer dingen nog die Christus gezegd heeft. Maar dit deed ik voor u. En dat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. De plaatsbekleding. Nou ja, als ik nou bij dat kruis ben. Dan gebeurt er wat. Petrus, die brengt dat kruis dichtbij in het preken en hij brengt de schuld dichtbij en hij zegt dat wij Christus gedood hebben met onze zonde. Kruis hem. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze wenen. Weer in het Oude en in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament staat er in Zacharia dat de Heer dus dan, ze zullen hem aanschouwen. Zie je wel? Zien, hem zien, het zien des geloofs, in geloof zien. En zij zullen hem aanschouwen en die ze doorstoken hebben en ze zullen over hem rouw klagen. En bittere kwenen als over een enige geboren zoon. Nou, dat gaat diep. Ik heb dat wel eens proberen in te leven of te denken, maar... Ik heb het maar weer stopgezet. Dat gaat zo diep voor mij. Dat is veel te diep voor mij. En gelukkig heb ik nog van de vijf, alle vijf en tien en nog wat meer de kleinkinderen. Maar als je dan je kind in het graf hebt. Ja, dan heb je het wel anders natuurlijk. Maar peilen kun je het niet. Zo diep. En dat gebeurt dan in het Nieuwe Testament, waarin de belofte van God dan vervuld heeft wat in het Oude Testament ook geloofd is. Toen ook al. Geen verschil met het Nieuwe Testament in Christus geloven of verloren gaan. Geloven in Christus Jezus en u wordt behouden. Nou ja, en dan heeft de mens dus de eeuwige dood verdiend. En die wordt dan door Christus dood, wordt hij dan gedood en dan krijgt hij het eeuwige leven. Dat is dat wat er aan baten is van het kruis. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. De baten van zijn sterven is mijn leven. En als ik dan zeg, het leven voor mij is mijn sterven. Sterven om te leven. En als ik dan, dan denk aan wat Christus dan doet, dan maakt hij vrij van alle zonden, van de banden, welke wij begrepen zijn. Geslagen zijn door de zonde. En de Vader doet ook mee. Hij stemt er niet alleen mee in, met dat offer dat gebracht is en dat het in mijn leven gepredikt hebt te worden. Maar hij spreekt mij ook vrij. De zoon maakt vrij en de vader spreekt vrij. En de Heilige Geest verklaart mij vrij. Allemaal op grond van het offer. Op dat bloed en op de dood van Christus. Als wij sterfgevallen meegemaakt hebben, ja, het is echt wel naar. Het is echt wel naar, maar dan komt de verdediging van goederen. Oh, die jurk had moeder aan. En moet je eens kijken, die foto's, die heeft ze zo netjes bewaard. En hier was ze zeer, mijn vader, zeer opgesteld. En dat wil ik wel bewaren, want ik heb nog gezien hoe het werkt. Het is wel naar. Maar bij de Heer Jezus Christus blijft de droefheid niet. Want hij leeft. Hij leeft. Als ik morgen weer van een vriend, zijn vrouw, 71 nog maar. Nou ja, daar had ik eigenlijk wel naartoe gewild, maar ja, er is weer een vergadering. 71 nog maar. Of 71 al. Of gelukkig thuis, wat is het? Nou ja, dan is het gestorven zijn. Dat is niet fijn. Je vader, schoonvader, gestorven gisteren, begraven door zijn broer. Niet prettig. Maar kent hij het aan de leven? Ja. Dat is een verschil. Ja. Is hij in de hemel? Ja, dan natuurlijk. En wat is de hemel dan? Erfenis. En wie heeft die erfenis dan verdiend? Christus. Wanneer? Door zijn dood. En die dood van Christus, die gaan we nu gedenken in het avondmaal. Vraag en antwoord 75. Hoe wordt gij in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd? Dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan zijn goed gemeenschap hebt. Alzo dat Christus mij en allen gelovigen tot zijn gedachten is van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken, en zijn bloed voor mij vergoten is. Als ik met de ogen zie dat het brood des Heeren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvangt en met de mond geniet. Tot zover. Wij willen daarbij stilstaan in een drietal gedachten. In de eerste plaats de christelijke droefheid. En in de tweede plaats de christelijke gehoorzaamheid. En in de derde plaats de christelijke overdenking. Dus in de eerste plaats de droefheid die bij bepaalde dingen gebeuren kunnen als ik over het avondmaal denk. En dan de gehoorzaamheid dat de Heer dus dan ook bevolen heeft het avondmaal te houden. En dan in de derde plaats dan de overdenking wanneer hij zegt, doe dat tot mijn gedachten is. Geliefde, wanneer wij onze gedachten hebben te zijn, dan zou je dan natuurlijk veel dingen kunnen denken, maar dan kom je wel eens wat uitspraken tegen.
Wanneer wij in de kerkelijke leven staan en we hebben ook naar de leraars te luisteren, hoort u zeker dingen noemen waar u dan in overdenkingen kent en zegt, kijk eens, dat is van die leraar gezegd en een van die uitspraken is, kunnen wij nog eigenlijk wel het avondmaal houden?
Kunnen wij dan in deze tijd, als het ware, dus dan het avondmaal houden? Daar heb ik eigenlijk dan veel, veel over nagedacht. Wanneer het is dat er uit de mond van de leraars, ernstige leraars, dit gekomen is. Wanneer we kijken naar de omstandigheden waarin we zijn. Kunnen we het dan eigenlijk nog avondmaal houden? Ik kom natuurlijk niet zoveel leraars tegen. En zeker niet meer in de breedte. Eerst kwam ik nog op de kerkelijke vergaderingen nog wel eens. En dan weet ik in ieder geval wel dat er in de tijd, als het ware, dus de gedachten zijn. Welke over het heilige avondmaal heb te zijn en de boeken die geschreven worden. Maar dan kom ik het niet zozeer meer tegen dat ze zeggen, kunnen wij eigenlijk dat avondmaal nog houden? En dan denk ik dan de redenen welke zij hebben bedoeld. Want als wij in zulke tijd hebben te leven als nu, van wereldgelijkvormigheid en van grote zonde en van twist en van tweedracht, dan is het te bedoelen, dat kan toch zeker niet. En wanneer het is wij in zulke tijd als ten nou te leven hebben, waar zo weinig van Gods vrezen is, weinig van de kennis van Christus is, waar een zaligmakende kennis van God te zijn, dan kun je toch eigenlijk dan toch niet meer het avondmaal houden. Ik vrees, zeggen de leraars, dat het allemaal dan maar bedrog hebt te zijn. En dan hebben ze te denken dat Gods geest zich heeft teruggetrokken of ingetrokken. En dan is het waar dus dan veel meer en nog verder uit te gaan in de uitspraken. Wanneer we dan zeggen, we hebben de geest van God hebben we weggezonderd. Nou, dan ga je wel een klein beetje naar beneden. En met je gedachten als je dit hebt te horen. En wanneer dan zulke uitspraken gedaan worden en je gaat dan om je heen te kijken, dan word je dan zeker misschien ook wel heel erg bedroefd. U ook? Ik natuurlijk wel, de eerste ik heb er wel eens vaak aan gedacht natuurlijk. Maar als je dan in de kerk hebt te zitten en je hoort, er wordt geen mensen meer bekeerd. En wanneer je dan in de kerk hebt te zitten en je zegt, Gods geest heeft er teruggetrokken. En dat er veel meer bij komt werken te zijn. En dat het echte werk van God en dan ver te zoeken is. En dat we hebben te denken dat er weinig mensen hebben meer God te vrezen. En ik sla dan eigenlijk dan het woord open. Psalm 116, dan lees ik het ook. Want daar zegt David, die zegt in zijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Alle mensen zijn leugenaars, zegt David en in Psalm 116. En dan lees ik dan in het woord van God en ook bij de profeten, dat ze hebben te zeggen, dat de getrouwen in de land te weinig geworden zijn. En dat er weinig zijn die de waarheid bij God vandaan gekend en geleerd hebben. En wanneer ik dit te denken, ik lees dan in de Bijbel en ik kijk dan naar mijn gezin en ik kijk dan naar de kerk, dan komt er een grote droefenis bij mij op. Dan zou ik eigenlijk wel zeggen, ja, ze hebben dat natuurlijk ook maar niet zo gezegd dat we het verzonderd hebben. En als ik dan zo naar mijn kinderen kijk en naar mijn gezinnen, dan zakt de moed eigenlijk in mijn schoenen. Dan denk ik dan, is dat nou allemaal dan te vergeefs? Wanneer ik mijn kinderen heb op te voeden, heb ik dan op dat woord te wijzen en ze ernstig verbaand dat ze verkeerd moeten worden en leert dat er in Christus Jezus behoudenis is. Heb dat nou eigenlijk dan nog wel voor zin, als ik dit nou hoor? Ja, er komt een bedruktheid in mijn ziel. En een bepaalde droefenis of droefgeestigheid. En een ellendigheid welke mij dan aan het denken te zetten en ik kom er niet uit. En dat ik dan En dan kijk naar de omstandigheden en welke dan bij land de volken verplaatst te vinden. Dan ga ik het eigenlijk dan ook wel bevestigen. Dan moet ik dan kijken naar die wereld, die beer die voorbij is te snellen naar het einde in deze antichristelijke tijd. Waarin we het in de burgerij onder de mensen weer een spotten en vloeken horen. En dan te vrezen God zijn bepaard te nemen. Nou, ik denk dat je daar allemaal wel over bedroefd kan wezen. Want meneer, in die vraag is het waar dus ten ernstige te nemen. Zou het avondmaal nog kunnen gehouden worden? Dan heb ik dat gericht dan op dit punt wat hier dan besproken hebt te worden. Maar wanneer ik hier denk aan hetgeen wat er in het leven plaats te vinden, dan zie je eigenlijk overal grote goddeloosheid. Nou ja, je weet het misschien wel als je dan in de stad werkt. Of dat jij in een openbare of neutrale school je opleiding verder moet vervolgen. Wanneer je pas een baan gekregen hebt. En wanneer je met collega's hebt om te gaan of op een kantoor hebt te zitten. Waar iemand dan niks aan God hebt te doen. En wanneer je dan morgen daar dan een zitting neemt. Dan gaat het over de voetbal. En over het feest dat je gehouden hebt. En de party waar je geweest bent. En je staat er dan helemaal buiten. En je hebt hier een droefenis in je hart. Als je dat allemaal hoort. En zozeer dat je wordt nedergedrukt. En de waren van dag tot dag en van week tot week. Dit hebt te denken. En hier hebt te zien. Dan zeg je de heren ze hebben gelijk. Je kunt nergens meer iets van de vreze gods waarnemen. En we hebben hier in het leven dan zoveel. Ja, toch wel te beleven van zulke dingen. En als je dan naar de kerk hebt te gaan. Ja, er zijn natuurlijk nog wel belijdenissen. Maar de ernst is helemaal weg. En als je zo bij de kerk dan hebt te kijken, ze doen overal mee en zitten overal in op. Ja, zondags, dan gaan we gelukkig nog wel naar de kerk en ook keurig naar de kerk waarschijnlijk. Dat is ook altijd niet zo. Ik weet nog wel dat ik hier in Krimpen dan het beroep aannam. Dan een vriend mij vertelt, nou Krimpen toch zeker niet. Hij had in de kerk gezeten en toen kwam hij daar zo tegen. Die meisjes met al die korte rokken. Hij zegt, nou ja, ik had je wel gegund dat je naar een plaats toe ging, maar naar Krimpen toch zeker niet. Maar in andere dag toen weende die, maar toen zei ik tegen mijn vrouw, je bent je afkomst zeker vergeten. Weet je dan niet waar je dan vandaan gehaald bent? Nou, ik hoefde het niet eens te vertellen, want toen de andere dag toen wist hij het. Heel de nacht niet geslapen. Dat hij dat nou gezegd had. Want God had hem uit deze nood en uit deze dood en uit deze slavernij en uit deze banden gered. Maar ik keek eventjes naar de omstandigheden en hij zegt, is dit nou oud gereformeerd? En dat heb ik ook vaak gedacht toen ik dan voorging. Ik dacht, ik kom bij oud gereformeerd en dan kom je dat toch zeker niet tegen. En wat hij dan in de hervormde kerk dan tegenkwam, net zo goed. Of eigenlijk denk ik wel dat die gader nog netjes was. In vergelijking met bepaalde gemeentes. Nou ja, dan word je toch bedroefd. Avondmaal houden. Kan dat dan? En dan het volk van God op te zien. En het volk van God op te zien. Dan zeg je nou zijn. En volgens die leraars zijn die de pijn dan niet meer. En als ik dan zeg, kijk eens, dat is een avondmaaltafel vol. Maar ook, dat denk ik, nou, daar is ook wel gelijk in. Maar als ik dan iemand tegenkom waarvan ik denk, dat is een kind van God. Schrik ik ook soms. En dan denk ik aan de woorden die in de Bijbel staan, in de profetieën. Dat het kostbare goud verdonkerd is. Nou ja, ze zitten vaak maar te treuren. Zijn heel eenzaam. Maar ook in weinig tijd zijn ze eigenlijk ook nog niet eens op de plek. Nou ja, dat kan natuurlijk ook wel dat Gods kinderen ook niet op de plek hebben te zijn. dan bedroef je eigenlijk. Dan word je zo bedroefd als je dan ook in het leven van Gods kinderen ziet hoe dat allemaal gaat. Dan schud je je hoofd en zeg je, eigenlijk ja, kan het dan ook eigenlijk niet. En als je dan kijkt naar je eigen hart en naar je eigen hart, dan moet ik zeker ook wel zeggen dat het hier oosternij is. En wil ik naar mijn eigen gezondheid te zien. En wil ik hier van binnen te beleven. Wat er allemaal op te komen in mijn gedachten. En wat hier allemaal huist. Dan denk ik, oh God, het kan toch zeker niet. Ja, dan zou je ervoor schrikken. Wanneer je in de kerkbode leest. Dat het heilige avondmaal daar is. Hebben die kinderen gods of hebben die leraars dan geen gelijk? En wanneer ik dit hebben te zeggen, en wanneer ik er zoveel droefenis in mijn hart en mijn leven te kennen, over de dingen waarvan ik nu maar een klein beetje wat noem. Want ik zit alweer te kijken, dan moet je dat natuurlijk ter eerste punt niet al te lang uitpeiden. Nou, dan gaan we eigenlijk naar dit kijken, wat wij net in die vraag dan zien. Wat de Heer gezegd heeft. Dit zeggen de mensen met heel veel respect dan ook wel. Maar dan gaan we toch eventjes dan luisteren wat de Heer gezegd heeft. En die zegt dat wij het avondmaal houden en dat tot zijn gedachten is. Dus ik hou op om naar al die dingen te luisteren. En ik leg mijn neer bij het patroon wat de Heer Jezus Christus zegt. Wanneer het dus dan de discipelen door de instructies te geven. En die dan ook dan het bevel heb gegeven dat we het avondmaal houden. En dat we dat tot zijn gedachten is hebben te doen. Opletten, er staat eigenlijk niet zo. Wat ik dan zou verwachten. Dominee, wat verwacht u dan? Nou, u gaat het avondmaal uitleggen. En dan zegt u natuurlijk dan, het is tot versterking van het geloof. Ja, maar daar staat het in de eerste plaats niet om, hoor. Nee, hij zegt in de eerste plaats, en dan wordt er dus gezegd, dat het is tot zijn gedachten is. Neemt, eet. Dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken is. En neemt de drinkbeker de dagzegging, die we dankzeggen de zegenen. En welke mijn testament is in mijn bloed. En ik wil dat in herinneringen te blijven. Dat het continu door hebt te gaan. In de christelijke gemeente, dat het hout wordt steeds weer. En dat tot gedachten is van de dood van de testamentmaker. De dood van Christus. Het lijkt net of wij aan vergeetachtigheid lijden. Nou, dat is waar, hoor. Ik heb van de week zoveel dingen gedacht. Die mij zoveel bezetten. Zoveel droeve dingen die me steeds bezig hield. Dat toen ik dan op de preekstoel kwam. Dat ik bijna niet meer aan mijn preek kon denken. Vanmorgen ook nog wel een beetje. Hoe zal het gaan? Nou, hoe zal het gaan? Dan gaat de mond open. En dan verwondert je erover dat het gaat. Want de mens die heeft zoveel dingen te denken in zijn hart en in zijn leven, dat hij dit niet kan denken. Dus dan is het vergeetachtig. Ik kom bij u op visite morgen. Oh nee, ik heb vergadering. En ik vraag, wat was de tekst? Ja, dominee. Wat was het ook weer? Nee, niet in het Oude Testament, geloof ik, hoor. Was het nou uit de Evangelie? Toe, help mij eens eventjes. Oh, ben je het nou al vergeten? Nou ja, vergeten niet. Als u het zegt, weet ik het wel weer, hoor. En ik heb vaak gedacht, wat doe ik nou eigenlijk? Steeds maar weer preken en steeds maar weer vergeten. Maar dan, dus dan van God hulpmiddelen krijgt om het niet te vergeten. Dan is dat de doop in het avondmaal dan wel steeds dat te houden. Nou, het is natuurlijk ook niet steeds te houden, want het is al een jaar geleden. Al een jaar geleden. Nou, heb je vader en moeder? Ja. Hou je er veel van? Ja. Maar hoe komt het dan dat je pas een jaar geleden eerder op bezoek geweest bent en het een jaar geweest, niet een jaar geweest bent? Ja. Hou je er veel van? Ik zie mijn kind nooit. En als ik dan van mijn vader en moeder... Ja, dan, oh, daar heb je ze alweer. Daar heb je ze alweer. Ja, maar waarom dan? Oh, ik hou zo van je moeder. Als ik u maar eventjes weer ziet. Als ik nou maar eventjes weer met je praat. Zomaar als het maar eventjes er voorbij gaat. Eerst, ik blijf niet lang hoor. Maar ja, ondertussen gaat er wel een uur voorbij. En je vindt het natuurlijk niet erg. Het avondmaal. Een jaar. Nee, zeggen onze vaderen, vier keer in een jaar. Onze oude vaderen, de godzaligen, die zeggen vier keer in een jaar. Drie, zeker? Vier. Nou, er zijn het dan die gezegd hebben elke maand, dat is 12 keer in een jaar. En dan ga ik nog iets dichter bij de reformatie. Calvijn die zegt elke maand. Nou ja, ik ben blij dat het maar één keer in een jaar is hoor. Echt? Of wou je het nou elke week wel hebben? Nou, als je er nou dichtbij bent en dichtbij leeft... bij je geliefde, en dan elke week wel. Maar hoe verder dat wij bij onze geliefde wegkomen, dan maar een jaar. En soms 2 jaar, of 3 jaar, of soms 13 of 7 jaar. Nou ja, dat ga ik nou allemaal niet zeggen. Ik blijf hier dus dan gewoon. Te denken, dus dan zoveel mogelijk dicht bij de Heere zijn. En hoe dichter ik bij de Heere ben, hoe warmer dat het hart is. Wanneer ik aan zijn borst lig, daar bij het avondmaal, net als Johannes, dan ben ik pas tevreden. Wanneer ik daar dicht op hem aankruip. En dat ik altijd, altijd bij hem ben. Dus het avondmaal vertelt ons dan ook van het grote avondmaal dat hij boven is aan die ronde tafel te zitten. Waar één gezegd heeft uit het midden van ons. Hier kent dan de tafel hoeken. Nou, dat is waar. Kijk maar, de tafel kent hoeken. Maar boven is die rond. Wij hadden vroeger een tafel, die was niet zo groot. Maar wel rond. En dan konden er altijd heel veel aan zitten. Dat gebeurde er ook zoveel. Dat ze bij ons aten en dat de tafel rond was. Dan schikte nog een paar, hoor, een klein beetje. Dat gaat nog wel. En als je dan ietsje terug gaat zitten, dan kan er nog wel eentje weer bij. Boven de ronde tafel. Hier de tafel hoekig. Die liefde, dominee. Die liefde, dominee. Nou ja, de gehoorzaamheid ter liefde, wanneer Christus dan de gastheer is, dan ken ik dus dan tot de gedachte is dat hij dus dan voor mij gestorven is. Het avondmaal, ingesteld van de Heer Jezus, waarin hij dus dan zegt dat hij gestorven is voor de onrechtvaardigen. De rechtvaardigen... voor de onrechtvaardigen gestorven, dat is één. En die voor de overtreders gebeten heeft. En degene die in de band te liggen en in de dood liggen en in de schaduw des doods verlost heeft. En die voor zijn volk gebeden heeft. Nou, daar zei ik voor de overtreders gebeden, verlost. Van Christus ingesteld. God heeft u verlost en heeft u wel gedaan. En hij wil eigenlijk dat je dat in je herinnering houdt. En je kent dan nog je verleden, je weet nog van het heden, je weet nog van je overtreden, je weet nog van de dagen van je jeugd. En je weet van je zondigheid en verkeerdheid en dwaasheid, goddeloosheid. En de Heer die kwam en die verlost je daar en die brengt je aan de tafel en overstort je met de genade en met zijn liefde. En u gedenkt hem steeds. Nou, ik heb een vriend. En die belde mij op een juist moment op. En hij weet het niet. En hij zegt tegen mij, dominee, je moet op dat kruis blijven zien. Nou, dat heb ik geprobeerd. Dat was best een moeilijk werk. Ik vond dat zeer moeilijk. Ik had zoveel problemen op die dag en zoveel zorgen. En ik wist het ook wel, wat hij zei, op dat kruis willen zien. En ik heb mij met inspanning van krachten, heb ik mij gedwongen om dan steeds op dat kruis proberen te zien. Best moeilijk. Steeds keek ik weer de andere kant op. Maar je had wel gelijk. Want wanneer het is dat je op de kruis ziet, dacht ik niet meer aan die problemen. En dacht ik ook niet meer aan de zonde. En dacht ik ook niet meer aan mijn zonde. Maar dacht ik aan zijn liefde. Waarmee hij zichzelf heeft overgegeven in die dood. En dat hij op de Vaders eer heb gezien en op mijn zaligheid heb gezien. Maar het was best een moeilijk werk, hoor. Want die andere dingen, die houden mij zo vast dat ik er gewoon in de band ermee komt. Het was net of die vriend dat wist. Maar hij wist het niet. Maar zo gaat het wel. Nou ja, en als hij dan dat avondmaal hebt. Oh, dat wordt toch zo van de Heer gezegend, hè. Dan moet je eens kijken daar in Schotland, hè. Honderden aan het avondmaal. Honderden. En dan wel echt, hoor. Nou gaan er ook honderden. Maar ik zou niet graag in hun schoenen staan, hoor. Bedrogen. Maar daarvan, daar spreekt de geschiedenis nog van. Oh, wat was de Heer toch in het midden met die avondmaalstijden. En wat waren ze toch, wat zwommen in die liefde. En wat een gemeenschap der liefde was daar toch. Waar ging er toch wat van uit, de Heer was in het midden daar. Dan heb je geen last van, hoor, om te zeggen van, zullen we het avondmaal nog houden of niet? Kijk je dan uit? Komt er nog eens een leraar? Die Christus en die gekruisigd predikt. Die de mensen niet met soepsappigheid bezighouden. En een beetje vormelijke zedigheid. Nee. Dat is bijzonder. Christus gehoorzaam zijn. Ja, ik kan wel zeggen dat ze niet ongelijk hebben. Maar Christus gehoorzaam zijn. Hij heeft het ingesteld. Hij heeft het geboden. Laten we het daar maar bij houden. Ik wil een versie zingen. Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En mijn tranen heb gij in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek en niet op uw rol geschreven? Gij wist, dan zal mijn wrevende vijand beven. En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Psalm 56, vers 4. Lieden, wanneer we dat hebben te lezen, dan zien we dat hier dan van Christus in het antwoord gezegd wordt dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachten is van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker, van dit drinken, dit bevel gegeven en bevolen heeft. Dus daar stukje dat heb ik nou verklaard. En er staat dus dan niet in het eerste, dus dan hij zegt, ik heb je dat bevolen tot versterking van het geloof. Maar hij zegt hier dan, hij zegt, ik heb je bevolen dat dit er doet tot mijn gedachten is. Dat ander is er natuurlijk ook. Want hij geeft het geloof en hij versterkt het geloof en dat doet hij onder de prediking, dan geeft hij het geloof. Dan werkt God de Heilige Geest het geloof en dan versterkt God de Heilige Geest onder de prediking dan van het geloof. En dat heeft ook te gebeuren met de sacramenten, dat de gelovigen, wat er gaat het dan over, in hun harten dan versterkt hebben te worden. Dat wordt dan niet tegengesproken. Maar het eerste is dan dat wij hem hebben te gedenken. En als wij hebben te gedenken, dan zul je dan aan je persoon kunnen denken. En dan zul je aan zijn ambten kunnen denken. En welke is dan de zoon van God die het woord is, en welke vlees het te worden. Nou, als ik daaraan denk. Ja, je moet maar bediening krijgen, maar ik zeg, Heer, als u nou die bediening geeft en ik zal op dat punt dan doorgaan, dan zou ik eigenlijk niet meer ophouden kunnen te spreken, want er zit zoveel in, hè, zoveel in die zoon, in die persoon, in dit lam, in die Christus, in zijn heerlijkheid en in zijn werken, in zijn ambten, dat ik eerder ophoud met spreken en stil word dan dat ik nog één ding zeg. Maar altijd dus dan zegt de stwaar dus dan, de bruid die zegt alles wat adem is, dat is gans begeerlijk. En dan wordt gezegd de stwaar dus dat dat het zo begeerlijk is dat mijn hart en mijn leven als het ware dan helemaal stilgelegd wordt. Je zou je hart nog kunnen horen kloppen als je zo stilletjes op je kamer zit of aan de tafel zit. Vanwege zulke grote liefde die God u gegeven heeft om de zoon van zijn eeuwige liefde mij te schenken. O, wat is dat toch een wonder dat hij van de hemel gezonden is om nou mij, grote zondaar die ik ben, uit deze drek te verhogen en een plaatsje te geven aan zijn tafel. Adembenemend. Er is geen geest meer in je. Zoals de koning van Scheba Salomo zag. O, die heerlijke, heerlijke zoon van zijn eeuwige liefde, die schittert in uw ziel en voor ogen gesteld wordt in het geloof en dichtbij komt in uw hart en die u kust met zijn liefde, met zijn onuitsprekelijke, goddelijke, heerlijke, maar ook zijn middelaarsliefde. Die Christus, die Christus, die Christus. En dat hij nou voor je stierf. Als je daar aan gaat denken, het is bij het kruis gebracht worden, maar bij het kruis niet een object ziet wat hout is of wat dan ook of bloed, maar het is mijn Christus die sterft. Het is de Christus die voor mij instaat, het is de Christus die mijn borg is, het is de Christus die zich overgaf in de smadelijke dood des kruises. Die het lijden aanging op een ontzaglijke wijze. Waarvan niet te zeggen is dat hij mij uit mijn ellendigheid, verlatenheid, verlorenheid redt. Door zelf verlaten te zijn en geoordeeld te worden. En die toren Gods te dragen en mijn plek in te nemen, plaatsbekleder. Als je daaraan denkt. De Heer zegt toch dat we tot zijn gedachten is moeten doen. Lieve Jezus, lieve Jezus, lieve Jezus, antwoord ik het. Liefde, liefde, liefde beantwoord met liefde die hij zelf in het hart brengt. Heb u dat voor mij gedaan, Heer? Bent u voor mij gestorven? Heb u voor mij die smarten aangegaan? Heb u dit werk dat gij volbracht hebt tot in de eeuwigheid en voor mij een rantsoen gebracht ter lossing van mijn ziel? Niet te geloven. Het was in mijn gedachten niet opgekomen. Ik dacht er nooit aan. Nou ja, je kwam natuurlijk ook nooit in de kerk natuurlijk. Ja, nee, dat was ook zo, er ging gelijk in. Daarom dacht ik er ook al niet, want dan had ik in ieder geval nog een keertje in het woord gehoord. Maar ja, daar was ik dan ook niet bij. Maar nou ben ik er dan bijgebracht, maar hij is er ook ingebracht. Hij is er ook ingebracht, hier van binnen. Lieve Borg, wat een liefde toch van die hemelse bruidegom. Die zich dood heeft geliefd aan het kruis. En zijn hand naar mij uitstrekte. En met de koorden van zijn liefde naar de bijbracht. En zich aan mij verbond in de mensheid en mij in de mensheid met God verzoende. Door zijn offer, lieve Borg. Weergaloze liefde. Niet uit te spreken liefde. Je wordt er stil van. Je geniet. Wat een liefde toch. Van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Wat een liefde. En dat de liefde voor zo een die geen liefde hebt. Maar liefde krijgt. En liefde geeft omdat hij ze gekregen hebt. Want ik zou met hart en mond. Met heel mijn leven. Je beantwoord zijn verbond. In een verbond gesteld door de verbondsmaaltijd. Ik verpand mij naar u. Die een pand gegeven heeft in het avondmaal. Ik verpand mij aan u. De wereld, dat is mij niks meer waard. Maar u bent mij alles waard. Dat is de andere kant. Hè? Hij Christus was waard over 30 zilverlingen. De prijs te waardeerd om hem te verraden. Maar ik heb geen geld, geen money. Alleen maar lege handen. Niks. Ik heb de Heer niks aan te brengen. Maar hij heeft alles aangebracht. Dat is genoeg. Ik geef terug wat u mij zelf gegeven hebt. Wat dan? Liefde. Liefde. Met heel mijn hart. Niet een klein beetje. Nee, met heel mijn hart. Met al mijn zinnen. Vanmiddag toen dacht ik nog, Heere, wanneer ik dan zeg, ik wil niks achterhouden. Niks achterhouden. Mijn vrouw niet. En mijn kinderen niet. Alles voor u. Nou ja, dat heeft toch ook wel een grote plek, toch zeker? Ja, natuurlijk. Maar ook daarin bid ik u liefhebben. Niet iets boven u stellen. Mijn gehele hart. En die wereld mij helemaal wil houden. Maar ik heb er genoeg van hoor, daar gaat het niet om. Verschrikkelijk. Wat een last geeft dat. Wat een bezwaren. En dan zit je weer. De puinhopen van je leven. Maar die liefde. En die liefde door de verlossing. En dat, als ik dat denk, denk dan eerst in de dienst van de Satan. Eerst in de dienst van de macht der duisternis. Aan de leiband van de hel. In de zonde dood. En in de ellendigheid ten onder gegaan. Nou ja, je hoort het toch wel eens. Dat iemand uit het koude water gered wordt. Maar als ik dan denk, ja niet gered, dan zit je er weer mee. Maar als ik dan denk dat iemand dan in het water hebt en hij komt onder koelte en wordt eruit gehaald en hij staat tot zijn verwondering of zijn bed op, dan zeg je, nou ja, dan weet je echt wel waar je van verlost bent, hoor. En dan ga je misschien met zulke grote cadeaus naar je redder toe. Maar bij de Heer hoeft dat niet, hoor. Die hoeft van u geen geschenk. Hij heeft zichzelf geschonken aan dat kruis. Nou ja, gedachten, dus doe dat. Dat eerst. Nou snap ik het wel. Ik heb het helemaal niet over mijn geloof. En ik heb het helemaal niet over mijn sterking van het geloof. Maar over wat hij deed. En wie hij is. En wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Daar heb ik het over. He, dan spreek je over de persoon, over het wezen, over het werk wat hij gedaan heeft. En niet over mijn geloven of wat er allemaal bij hoort. Nou ja, omdat ik nou zo vergeetachtig ben. Ja, ik zou dat niet vergeten hoor. Ik zou het niet vergeten, God mijn helper eten, al mijn hoop mijn rust. Dacht je dat je dat vergeet? Echt niet hoor, je vergeet toch zeker ook niet dat je getrouwd bent en kinderen hebt. Nou, dan vergeet je dat ook zeker niet hoor. Ik weet precies de datum, nou ja, dat kan ik ook nog wel een beetje onthouden. Maar als ik dan zeg, nou ja, dat schat ik maar een beetje, weet je wel. Ongeveer 40 jaar geleden ben ik ook ooit eens getrouwd. Maar niet misschien, ik ben misschien 40 jaar geleden ooit eens getrouwd. Nou, geloof dat maar niet hoor. Zo werkt het niet. Ik ben getrouwd. Maar de datum vergeet ik een beetje. En dat die liefde, die kan een beetje verachteren. Tegenwoordig kun je cursussen volgen. Cursussen volgen om weer wat je huwelijk weer een beetje op te peppen. Dan kun je onder leiding van anderen kun je samenkomen en dan gaan we er weer wat aan doen. Investeren aan je huwelijk noemen ze dat. Zeker nu in deze tijd, want ja, daar gaat zoveel verkeerd. He, met die werkende moeders en met die dubbele inkomens en met die lange dagen en met dat drukke leven. Daar gaat zoveel verkeerd in de huwelijken. Nou, je kunt dan misschien nog eens een keertje terugdenken dat over 20 jaar weer even resetten. Weer eventjes terug naar het oude toe. Maar dat was dan toch nog niet zo verkeerd. Ja. Nou, investeer maar in je huwelijk. Nee, mensen. Het moet hier van binnen komen. Maar als ik dan zou kunnen zeggen, als dat van binnen dat vuur er is, dat is niet te doven hoor. Kun je niet zeggen, nou, na 25 jaar, nou ben ik je zat. Echt niet. Maar God is mij ook nog niet zat. En hij zegt, omdat ik zo vergeetachtig ben en zo in het slofje raakte en zo weer bezet met allerlei dingen, stel ik dan het avondmaal in. En doe dat nou tot mijn gedachtenis. En je hebt het dan aan je gedachtenis te nemen onder de prediking. En onder de sacramenten wordt het weer wat levendig. Dus als ik Christus niet preek, dan wordt het bij u niet levendig. Volk van God. De echte wel van te verstaan. Want die zeggen, Jezus, geef mij Jezus of ik sterf. Die kunnen buiten Jezus niet leven. Maar daar doe ik het niet alleen voor. Maar ook voor mezelf. Want ik kan ook niet leven zonder Christus. En ik kan ook niet preken zonder Christus. Christus is mij alles. Nou ja, dan moeten ze me maar haten. Maar Christus haat mij niet. Dat merk ik wel. En het is geen toneel. O, die liefde, die liefde, die liefde. O, die zielenzaligheid en liefde van die borg. Nee, daar wil ik u niet voor missen hoor. Voor geen 1000 zilverlingen. Voor heel het kapitaal van de wereld niet. Houd dat maar hoor. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Amen. 150. Looft God, looft zijn naam alom. En wat er verder volgt. Psalm 50, vers 1. gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.